Goed, wij gaan beginnen met elkaar en we zijn vanavond op hoofdstuk 11 beland van de Romeinenbrief. En we willen graag met elkaar daar een stukje uit overdenken, vanaf vers 1. En we gaan dadelijk eerst met elkaar beginnen. En u hoort op 29 september 2010 Data Horter en wij gaan beginnen met gebed en daarna een stukje lezen. Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn rondom uw woord, Vader. En dat is ook wat gelovigen in feite bindt, dat we rondom uw woord bezig zijn. Vader, het is het woord dat steeds open gaat, dat ons opbouwt, bemoedigt, versterkt. Steeds opnieuw dat zicht geeft op u. Vader, zodat we in ons leven die geweldige zekerheid hebben van uw genade. En daardoor, door die kracht, de kracht van uw genade, Heer, mogen leven. Vader, we danken u dat u ons dat geeft. We danken u dat we elke keer weer ons bewust zijn van uw leiding, van uw wijsheid. Vader, dat u de dingen uitwerkt, niet alleen in het grote wereld gebeuren, maar ook in ons persoonlijk leven. Dat u het uitwerkt naar uw wil en uiteindelijk naar dat wat het goede is, Vader, wat u voor ogen staat. Vader, we danken u dat we bezig mogen zijn met deze voor velen toch moeilijke hoofdstukken uit de Romeinenbrief. Een brief die fundamenteel is, Vader, voor ons geloof. En dank u wel dat Paulus daarin helderheid geeft. Vader, als we bereid zijn om te luisteren en te volgen wat hij zegt en dat heel nauwkeurig te doen, Vader, we danken u dat daardoor we zicht hebben op hoe u handelt met uw volk. En dank u wel, Vader, dat deze woorden van verwachting ons hart mogen vullen en ook verwachting in ons wekken en verstevigen, Vader, zodat we uitzicht hebben op u en zo in ons leven die vaste koers kunnen varen, Vader, op weg naar dat grote doel van u. Vader, we danken u zo dat u ons dit moment geeft, zo in de week, en dat we, Vader, mogen spreken tot opbouw van ons geloof. En bovenal, Vader, bidden we u dat het mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag met u lezen een stukje uit Romeinen 11. En daar schrijft de apostel: ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de overigen werden verhard. Gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. En David zegt: hun tafel worden tot een strik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen. Tot zover deze woorden uit Romeinen 11. En dit is dan een nieuw hoofdstuk in dit driedelige deel over Israël in de Romeinenbrief. Hè. Drie hoofdstukken lang spreekt Paulus over Gods handelen met Israël in deze tijd. En je hebt ook hoofdstuk 11 daarbij nodig. Je kunt niet zomaar los hoofdstuk 9 lezen en hoofdstuk 10, maar je moet dat in samenhang lezen, in het verband ook met hoofdstuk 11. Als je dat niet doet, dan kom je er niet uit. Maar je moet Paulus ook uit laten spreken. En dat is wat we graag willen doen. En je ontdekt soms dat mensen het niet met Paulus eens zijn. Of het anders willen zeggen dan dat Paulus het bedoelde. Of, nou, vult u maar in. Zo langzamerhand heb ik wel eens de gedachte dat ieder woord wat Paulus heeft geschreven wordt afgestreden. Maar dat neemt niet weg dat het woord wat hij brengt gewoon duidelijk en helder is, ook als het over Israël gaat. En hij heeft ook betrokkenheid bij dat volk. En dat blijkt al vanaf de eerste verse van hoofdstuk 9. Hij is betrokken bij dat volk. Hij heeft hartepijn. En dat vinden we al in Romeinen 9 vers 2. En die hartepijn die klinkt eigenlijk door in die hoofdstukken. Want God gebruikt een mens om dit op te schrijven. En dan zie je ook een stuk emotie bij Paulus. Maar het is altijd emotie die zeker ondergeschikt is. En zo zou het ook altijd zijn bij ons. Emotie die altijd ondergeschikt is aan de werking van Gods geest. En daardoor is er een stuk beheersing, een stuk inhouding die in situaties alleen maar van God kan komen. En dat heb je soms ook hard nodig, hè? Maar dat is ook een stukje vrucht van de geest. Nou, Paulus was emotioneel als het ging om zijn eigen volk. Hij behoorde daartoe natuurlijk. Dus hij was daar aan alle kanten mee verbonden. En hij gaat dan in de Romeinen heel diep in op hoe dat dan zit in deze tijd met dat volk Israël en de plaats van de andere volkeren. Nou, daarmee is nog niet alles gezegd als het om de relatie tussen Israël en de volkeren gaat, want daar gaat de Efezebrief nog dieper op in, maar dan zijn we ook wat verder in de tijd. Maar als het gaat om het volk Israël, dan heeft Paulus hartepijn. Hè? Het is een voortdurende smart in zijn hart, dat hij, als hij nadenkt over zijn volk, want hij zag in zijn dagen, ook als hij zelf dat woord tot hen sprak, dat dat volk, zoals het ook in vers 21 staat van hoofdstuk 10, hè, waarin hij dan de profeet Jesaja citeert uit Jesaja 65, vers 1 en 2. Hè, Jesaja waagt het te zeggen. Hè, er staat echt een woord dat te maken heeft met durven. Hè. Jesaja durft het aan om te zeggen: ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Dan citeert hij uit Jesaja 65. Hè. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Maar van Israël zegt hij: de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam, letterlijk staat er een weerspannig volk. Hè, dat woord weerspannigheid, dat heeft in de grond te maken met niet te overtuigen. Hè. Het volk was niet te overtuigen. Het bleef zijn nek verharden. En we hebben in hoofdstuk 9 ook gezien dat het ten diepste toch Gods werk is. Hè. Hoofdstuk 9, daar gaat het om de soevereiniteit van God ten opzichte van Israël. En die verharding, en dat is dan weer het wonderlijke, is dan toch ten diepste iets dat God in dat volk uitwerkt, die verharding. Hè? Hij verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. En hij vormt als de grote pottenbakker vaten ter ere en ter onere. En door de geschiedenis heen bleek Israël nogal eens een vat ter onere te zijn. Maar we gaan hier met Paulus eigenlijk op het hoogste niveau kijken. En het hoogste niveau is de soevereiniteit van God. En daarin blijkt dan dat God ten diepste die verharding van het volk bewerkt. En zo was het natuurlijk in het verleden ook bij de farao. Hè? Dat was het bekende voorbeeld dat Paulus daar gebruikt in hoofdstuk 9. Dus als we dit lezen, hè, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Dat is die liefde van God voor dat volk. Hij heeft zijn handen naar hen uitgestrekt, als een, hè, zoals een vader naar zijn eigen kind de handen uitstrekt van, nou, kom maar bij me, maar dat kind dat wil niet. In dit geval, hè, Israël wil niet naar zijn vader, namelijk God, gaan. Nee, het is weerspannig, hè, het is halstarrig en tegensprekend. Hè, dan staat er tegenwoorden gebruikt. Er staat ook het woord anti, hè, in het Grieks dan. Dus ze spreken tegen God in. En dat is altijd een uiting van een stuk ongeloof en een uiting van ongehoorzaamheid. En dan ga ik nog een stapje verder, een uiting van weerspannigheid. Hè, kijk maar bijvoorbeeld in boek Numeri. Als dan men het niet eens is met het leiderschap van Mozes, nou, dan vindt hij dat in zijn eigen familie terug, Mirjam, hè, zijn eigen zus notabene. En wat deed ze? Ze sprak hem tegen. staat in Numeri. Dat sprak er dan tegen. Dat is een uiting van het, nou, op zijn zachtst gezegd, er niet mee eens zijn. Maar ook een stuk weerspannigheid. Hè? Niet willen accepteren het leiderschap van Mozes. En later kwam dat bij Korach, Datan en Abiram. Kwam dat ook naar voren. En wat zie je dan? Nou, dat is dat tegenspreken. Hè? Dat is eerst de woorden, zeg maar, door je eigen woorden. Door die van God heen laten klinken. Dat wil zeggen, je eigen mening. Door dat wat God zegt heen. Nou, dat is een uiting van dat tegenspreken. Hè? En dat is ook wat de... Ja, dat moet ik altijd denken aan de Amorieten. De Amorieten, dat zijn de tegensprekers in de Bijbel. Want Amar, het Hebreeuwse woord Amar, dat heeft te maken met nadrukkelijk spreken. En daar is dat woord Amoriet ook van afgeleid. En de Amorieten was een van de nakomelingen van Kanaan. Dus die behoorde tot de Kanaanieten. En dat was niet zo gezellig allemaal. Die Amorieten en die Kanaanieten, dat waren echt tegenstanders. Hè? Tegensprekers zou je ook kunnen zeggen. Nou, dat heeft natuurlijk alles, hè? Alles wat eigen mening spreekt tegen Gods woord in. Dat is een uiting van een stukje ongeloof. Een stukje tegenstand. Hè? Begin met tegenspreken en daarna komen de daden wel. Hè? Daar kun je gewoon dan op wachten. Dus een ongehoorzaam en tegensprekend volk. He, dus dat tegenspreken, dat was in Israël of in Paulus' dagen, was dat heel erg aan de orde. He, als de Joden dat hoorden, dan werden ze vervuld met nijd. En wat deden ze dan? Ze spraken tegen. Daar moet u op letten. Ik wil het wel even laten zien uit Handelingen. He, Handelingen 13. Als Paulus daar spreekt, dan wat er dan gebeurt. En we gaan niet dat grote verband lezen, want dan duurt het veel te lang. Maar ik wil het toch even laten zien. Als Paulus dan spreekt, dan komt er nijd bij de Joden. En dan lezen wij in Handelingen 13, in vers 44. En de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord van God te horen. Doch toen de Joden de schare zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterend tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Dus hier hebt u het weer, hè? Het tegenspreken van zijn volk. Dat is wat Paulus dan ook laat zien in Romeinen 10. Hè? En we hebben daar nog wel een tekstplaats van. Dat is Handelingen 28. Handelingen 28. En daar vertelt Paulus dan iets waarom hij dan in Rome is. En dan lees ik het u even vanaf vers 17. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus de voormannen der Joden samenriep. En toen ze bijeengekomen waren, zeide hij tot hen: mannenbroeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke gewoonten, ben ik uit Jeruzalem gevangen overgeleverd in de handen van de Romeinen, die na onderzoek mij wilden vrijlaten, omdat er bij mij van geen halsmisdaad sprake was. Maar toen de Joden in verzet gingen, en eigenlijk staat er dan datzelfde woord als in Romeinen 10 vers 21, dat tegenspreken, dus maar toen de Joden tegenspraken, daar heb je weer hè, dat verzet wat zich uit in woorden, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Niet dat ik mijn volk van iets wilde beschuldigen. En daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken, want om de hoop of verwachting van Israël draag ik deze keten. Maar ze zeiden tot hem: wij voor ons hebben geen brieven over u uit Judea ontvangen. En ook is niemand van de broeders iets kwaads van u komen boodschappen of spreken. Maar wij stellen het wel op prijs van u te vernemen welke uw denkbeelden zijn, want wat deze secte betreft is ons bekend dat zij overal tegenspraak vindt. Dus hier hebben we weer opnieuw dat tegenspraak, hè? Tegen de gelovigen. En die tegenspreken, Dat kwam niet bij de pure heiden vandaan, maar dat kwam bij de Joden vandaan altijd. Dat is een bekend verschijnsel wat je in Handelingen leest, maar ook bij de Heer Jezus toen hij op aarde was. Steeds kwamen de Joden en die spraken tegen. En dat is ook wat Paulus dan constateert aan de hand van Jesaja, want u weet dat hij die boekrol van Jesaja had openliggen toen hij Romeinen schreef. Dat kan niet anders, want dat citeert hij voortdurend uit. En dan in Jesaja 65 dus dat tegensprekende volk. En Paulus ziet dat in zijn dagen. Hij heeft daar hartzeer over, want hij zou niets liever willen dan dat ze allemaal ook die Heer leren kennen die hij had leren kennen. En de boodschap die hij bracht, ja, dat was wel moeilijk, want ja, daardoor ging wel die hele tradities die ze hadden en alles wat ermee te maken had, dat ging natuurlijk opzij. En dat was natuurlijk niet prettig om te horen. Maar daardoor spraken zij ook steeds Paulus tegen. En kwam er steeds weerstand tegen de boodschap die hij bracht. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat vandaag aan de dag nog niet veranderd. Er is steeds weerstand tegen de boodschap die Paulus brengt. En in zijn eigen leven ondervond hij dat ook nog later, als hij schrijft aan Timotheus, dat allen in Azië van mij afgekeerd werden, staat er dan. Nou, in Azië was voor hem een heel vruchtbaar werkterrein geweest. Daar waren diverse gemeentes ontstaan door zijn bediening. En toch tijdens zijn leven moest hij alleen verdriet constateren, 2 Timotheus 1 vers 15, dat allen in Azië van hem afgekeerd, en er staat er niet zich van hem afgekeerd hadden, er staat van hem afgekeerd werden. Dus er was een invloed gekomen op die gemeentes, waardoor zij van Paulus afgekeerd werden. En als u het mij vraagt, dan heeft dat alles te maken met de doorwerking van het judaïsme en de mensen die naast, lees de Galatenbrief maar, die naast de genade ook de wet wilden prediken en de werken. En dat is ook wat anderen wel geconstateerd hebben. En misschien is dat toch wel eens even goed om met elkaar daar iets van te lezen. Ik kwam tegen in een klein boekje van Dr. Anders A. Keizer. En die citeert dan een professor J.A.C. van Leeuwen in zijn inleiding op de korte verklaring op de Romeinenbrief. En die zegt dan dat op de apostolische vaders, dus die eerste kerkvaders zeg maar, de brief aan de Romeinen invloed heeft gehad, blijkt maar zeer zelden, misschien een enkel spoor daarvan. Dat is dus iemand die het onderzocht heeft. Dus de Romeinenbrief, hè. En dan vermeldt hij nog verder. Dan gaat de keizer even verder. De apostolische vaders waren van na de apostelen. Professor van Leeuwen meldt ook dat de brief aan de Romeinen tegen het einde van de tweede eeuw wel vaak door diverse kerkvaders, onder andere Irenaeus en Tertullianus, wordt geciteerd. Maar hij voegt eraan toe dat in de oude kerk Marcion eigenlijk de enige was die begreep dat Paulus iets bijzonders predikte. En Marcion begreep Paulus nog verkeerd ook. Van invloed bijvoorbeeld op de, en dan citeert hij opnieuw professor van Leeuwen, van invloed bijvoorbeeld van de grondgedachte van de Romeinen op de dogmatische ontwikkeling, de leerstellige ontwikkeling in de Griekse en Latijnse kerk van de eerste eeuwen, is niets te bespeuren. En die laatste drie woorden cursiveert professor van Leeuwen dan zelf. Dus u ziet hoe snel de boodschap van Paulus eigenlijk helemaal teruggedrongen is geworden. En dat de Romeinenbrief in de vroeg-christelijke kerk, en hier praten we dan echt, wat hij hier citeert, echt over heel vroeg-christelijke kerk. Dat er dus de boodschap van Paulus al heel snel is, laat maar zeggen, ondergesneeuwd, weggeschoven, bestreden, aan de kant gezet, noem maar op. Paulus zegt niet voor niks, allen in Azië hebben mij verlaten. Dus op de dogmatiek, dus op de leerstellingen van de vroeg-christelijke kerk, heeft dus de Romeinenbrief nauwelijks invloed gehad. Eigenlijk niet. En dan begrijpt u wel dat als Luther dan iets ontdekt van de Romeinenbrief, iets van genade, van rechtvaardiging, dat dat gelijk een wereldschokkende gebeurtenis is geweest. Dat het gelijk doorbrak in die kerk als iets nieuws, want ja, dit was rechtvaardiging door genade, dat was niet uit werken. En dat had de kerk al die eeuwen gepredikt. genade plus werken. En dan is het geen genade meer, daar komen we nog op, vers 6. Genade plus werken. Nee, het is genade. Onverdiend. Het is een vrije gift van God. Een geschenk. Je kunt er niets voor doen en achteraf hoef je er ook niet nog iets voor te betalen. Laat staan uit dankbaarheid de wet houden. Zoals in de catechismus staat. Dat is nou een typisch voorbeeld van genade plus werken. Ja, de verlossing door Jezus Christus is wel genade. Hij heeft dat werk gedaan, ja. Maar, en dan komt het, nu moeten we uit dankbaarheid de wet houden. Dat is boodschap van genade plus werken. Dat is geen genade meer hoor. Want als mensen in de kerk het serieus nemen, dan zijn ze een ellendig mens. Want dan weten ze dat ze tekortschieten aan die wet. Want ze worden eigenlijk elke keer weer bepaald bij die wet. Elke zondag. Ze worden niet bepaald bij genade. Ze zouden beter, in plaats van elke zondag die 10 woorden voorlezen, zouden ze beter een stukje uit de Efezebrief kunnen voorlezen. Als eerste lezing. Lijkt mij veel beter. Dan kom je bij die genade uit. Maar dat is dus wat de professoren dus weten. Dus dat eigenlijk van meet af aan, vanaf het allerprilste begin, die hele boodschap van Paulus gewoon rigoureus aan de kant is geschoven en plaats moest maken voor genade plus, nou vul maar in, maar dan is het geen genade meer. Dus ook die Romeinenbrief, en daarom is denk ik toch die Romeinenbrief wel goed om te bestuderen hoor. Het is wel heel goed om dat te doen, want daarin komt die genade boodschap van de apostel Paulus zo nadrukkelijk naar voren. Daarom. En daarom wordt hij ook zo moeilijk begrepen. Omdat mensen in hun denken altijd zitten met, ik moet er ook wat voor doen. Mensen zijn gewoon religieus. Ze willen er altijd wat voor doen. En kom je met de boodschap van, je kunt er niets voor doen, kijk maar in de Romeinenbrief. Ja, dan gaat men ook nog proberen de Romeinenbrief aan te passen aan hun denken. Ja, dat zegt Paulus wel, maar... En dan komt er een heel verhaal dat je het uiteindelijk anders moet opvatten. Maar we leggen gewoon de vinger bij, nee, dat staat er. Ja, dat is heel vervelend. En dan wordt Paulus weer als lastig ervaren. Hè? Die lastige Paulus altijd. Maar ja, eigenlijk kun je daar niet zo'n veel kanten mee op. Met eigen menselijk denken wel, maar met Paulus niet. Hè? Dat is een groot verschil. Nou, dus een tegensprekend volk. Dat is wat Paulus ook ervoer van zijn eigen volksgenoten. En dat gaf hem hartzeer en daar bad hij voor dat volk. En... De kerk heeft ook verkeerde conclusies getrokken en het gaat me niet om de kerken negatief te afficheren of zo. Maar men heeft in de theologie de conclusie getrokken dat dat volk van God definitief voor altijd heeft afgedaan. Dat God dat volk al voor altijd heeft weggeworpen of verworpen en daar was dan de vervangingstheologie, want de gemeente of de kerk was in de plaats van Israël gekomen. En dat heeft enorme gevolgen gehad. Voor het denken over Gods volk en over het denken hoe dat zit dan met Gods belofte en de hele toekomst van Gods volk. Nou, dat volk had natuurlijk geen toekomst meer, want het was afgeschreven. En dat is het verdrietige wat er gebeurd is. En als je Paulus leest en je volgt zijn betoog, ja, dan kom je toch daar wel uit. Want hij zegt in Romeinen 11 vers 1, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Dat is de vraag waar dan al vele, vele eeuwen over gedebatteerd is, gediscussieerd is en noem maar op. En in de mainstream christendom heeft gezegd, ja, God heeft zijn volk wel verstoten, voor altijd. En Paulus zegt, volstrekt niet. Heeft God zijn volk dan verstoten? Hij ziet wat voor oog is, een weerspannig en tegensprekend volk. En daar kun je natuurlijk op wat je ogen dan waarnemen, kun je natuurlijk conclusies gaan trekken, maar dat is heel gevaarlijk. Als je het woord erbij houdt en de belofte die God gegeven heeft aan dat volk, dan kijk je toch verder dan wat alleen je ogen om je heen waarnemen. Als je nu om je heen kijkt in deze wereld en je ziet dat heel veel mensen, eigenlijk de grote meerderheid van de mensenmassa, ongelovig is en eigenlijk ook niet van God God van de Bijbel wil weten, God van Israël wil weten, dan zou je kunnen zeggen van ja, het lijkt net alsof God die hele mensheid, een groot deel van de mensheid heeft afgeschreven en dat ze voor altijd verworpen zullen zijn. Maar dat is als je gewoon nu om je heen kijkt en je concludeert op wat je ziet. Maar als je in Gods woord kijkt, dan zie je wat anders. Dan zie je dat Paulus terecht zijn vertrouwen stelde, hè, en steunde op de levende God. Hè, zoals hij dat zegt in 1 Timotheus 4, zullen we het even met elkaar lezen. Dat was Paulus' grote steun, Paulus' grote vastheid waaruit hij leefde. Hij had die levende God leren kennen. En de levende God, dat is in de Tenach altijd, hè, tegenover de afgoden. Want de afgoden die hebben geen leven in zich. Dat zijn dode voorwerpen, die dan weliswaar door mensen aanbeden worden, maar het zijn gewoon dode voorwerpen. Er zit geen leven in. En soms kunnen ze wel orakelen, maar ja, daar zit er een andere geest achter. Hè? Maar de levende God, dat is waar Paulus zijn vertrouwen op stelt. En dat doet hij in 1 Timotheus 4 vers 9, spreekt hij dat uit. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. En eigenlijk staat er, en hierom worden wij gesmaad. Dat wij onze hoop, onze verwachting gevestigd hebben. En dat was Paulus waar hij op steunde, waar hij op vertrouwde. Op de levende God die redder is van alle mensen. In zonderheid van de gelovigen. Dat is wat er staat. En de NBG heeft dat gewijzigd in voor, maar dat staat er toch niet. Als je de tekst volgt, staat er echt, hij is redder van alle mensen, in zonderheid van de gelovigen. En dat is waar Paulus zijn vertrouwen op stelde, op die levende God. Je had leren kennen. En die hem riep op weg naar Damascus. Nou, dat is een hele bekende geschiedenis. Maar vanuit die geweldige genade die hem overkomen was, sprak Paulus. Vanuit het vertrouwen, het vaste vertrouwen op de levende God. Nou, als je leven daarin, is vast komen te liggen, hè, in dat vertrouwen op die levende God, nou, dan is dat geweldig. Want dan heb je vertrouwen voor de toekomst. Dan heb je ook vertrouwen niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. Dan kun je ook verder. Want je hoeft het allemaal zelf niet te doen. Maar je vertrouwt en je steunt en je leeft door die levende God. En je vertrouwt op God. Je steunt op hem. Nou, dat is wat Paulus deed. En dat is, als er problemen zijn, dan is er altijd, en dat was in Paulus' leven ook zo, die in allerlei dingen tegenkwam, maar hij vertrouwde op de levende God. En in de moeilijkste situaties ging hij toch verder. Ik vind het altijd heel indrukwekkend toen hij gestenigd was. Dat was, meen ik, bij Lystra. Dat hij gestenigd was daar, buiten de stad. En ze lieten hem voor dood liggen. En wat deed hij daarna? Hij stond weer op en hij ging weer terug naar die stad. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hoor. Dan heb je zoveel haat en zoveel vijandschap ontmoet. Maar daarin zag je zijn vertrouwen, zijn diepe vertrouwen op de levende God. En daardoor kon hij over die situatie en door de situatie als het ware heen kijken. En kijken naar God die het uit zou werken. En Paulus kende natuurlijk dat geweldige plan van God. En daarom kon hij die mensen toch blijven liefhebben. Toch teruggaan naar die stad. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Dat je dat toch dan verder kunt gaan. Nou, dat is het geweldige, hè, wat Paulus zag. Ondanks de ongehoorzaamheid en het tegenspreken van het volk. He, maar denk ook aan een paar hoofdstukken eerder de Romeinenbrief. Romeinen 8 vers 20 en 21. Hij ziet om zich heen alles wat er gebeurt en het lijkt allemaal zonder resultaat. En dat was misschien ook wel in zijn eigen werken. Hij werkte als geen ander. He, Paulus zegt, ik heb meer gearbeid dan ze allen. Hij werkte als geen ander en vaak werd het werk leek bijna bij zijn handen af te breken. En toch ging hij door. En toch had hij energie om verder te kunnen. En dat kwam alleen maar omdat die liefde van Christus hem drong. En omdat hij wist dat wat nu maar zo weinig resultaat lijkt te hebben, ook in deze schepping, hè, dan wist hij van die heerlijkheid die zou komen. Van die geweldige toekomst. En ik denk dat je zeker een geweldige toekomst, als je dat voor ogen hebt, dan heb je zo'n geweldige kracht om door te kunnen gaan. Als je die verwachting hebt. Hè? Paulus stelde zijn verwachting en vertrouwen op die levende God. Nou, als je die verwachting hebt, dan kun je door, dan kun je verder. En dan kun je nu tegen ongeloof aankijken en misschien heel hard tegen ongeloof aanlopen. En nochtans weet je dat God het toch ten goede zou keren, uiteindelijk. Hè? En dat is het geweldige uitzicht wat we hebben. Nou, Israël is ook het werk van Gods handen. Over Israël is natuurlijk ook heel veel gedebatteerd. Hè? Hoe zit dat dan met het volk Israël in deze tijd? Nou, Paulus zegt, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Want ze zijn tegensprekend en ze zijn weerspannig en ongelovig. Dat is waar, hè? Dat is wat je constateert. Maar God heeft zijn volk toch niet verstoten en zegt hij volstrekt niet. Volstrekt niet. Want er liggen beloften voor dat volk die God zal vervullen. En ook als het gaat om zo'n begrip als volk, dan kun je daar natuurlijk ook heel veel discussies over voeren van wat is nou precies Gods volk en wat niet. Hè? Maar ik denk dat het goed is om, als we het hebben over God en zijn volk, dat het gewoon het volk Israël is. Gewoon die 12 stammen. En de gemeente die het lichaam van Christus is, wordt nooit dat volk genoemd. Hè? Als we even kijken bijvoorbeeld in Handelingen 15, want dat is wel eens een tekst die wat verwarring oproept, heb ik gemerkt. En daar is dat bekende apostelconvent, waar het ging om vragen van de besnijdenis en de wet en dat soort dingen. En soms denk ik wel eens, de geschiedenis herhaalt zich. Maar als we kijken in hoofdstuk 15 en dan neemt Jacobus het woord. En eigenlijk had Jacobus hier gewoon moeten zwijgen. Hè? Laten we even wel wezen. Hier komt de vleeselijke lijn naar voren. Jacobus was een broer van de Heer. En Simeon, Petrus dus, had geweldige woorden gesproken over geloof en genade. En daar had het gewoon eigenlijk bij moeten blijven. Zeg ik dan even, hè, nu zo. Maar Jacobus nam het woord en die wilde nog even wat aan toevoegen. En die wilde toch nog gauw even wat decreten, wat inzettingen op de heidenen opleggen. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad, hè. Maar wat zegt hij dan? En daar gaat het nu even over. We hebben het nu over dat begrip volk. En dan zegt hij vanaf vers 13, tweede helft vers 13. Mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet af aan, eigenlijk vanaf het eerst, want door deze vertaling helaas krijg je een wat verkeerde indruk, lijkt mij. Maar hoe God eerst erop toegezien heeft een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. En hier wordt vaak uit deze woorden de conclusie getrokken van vers 14. Dat God van meet af aan erop bedacht is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Er wordt vaak gedacht dat dit doelt op de gemeente die het lichaam van Christus is. En dat is niet zo. Dat kan niet. Dat kan totaal niet op dit moment. Hè? Want kijk maar waar Jacobus aan denkt hier. Hij haalt Amos aan, de profeet Amos. En dan zegt hij, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. En hij haakt ook aan bij wat Petrus gezegd heeft. Hè? En Petrus was de sleuteldrager van het koninkrijk der hemelen. Van het evangelie van het koninkrijk. Dus we moeten, dat is wat allemaal hier even in meeklinkt, hè, in dit stukje. En Petrus die zegt dan een aantal dingen en daar haakt Jacobus bij aan. En dat is dus allemaal in het kader van het evangelie van het koninkrijk. En dan dat ook heidenen tot geloof komen, zoals Cornelius, wat Petrus zelf ervaren had. Dat is dat er dan proselieten zijn. Die zijn genaderd tot de God van Israël. Die zijn genaderd tot waar Israël alles, wat Israël alles in acht moest nemen enzovoorts. Cornelius was een proseliet. Die woonde in het land en Petrus gaat er naar Cornelius pas nadat hij dat laken naar beneden had zien komen met die reine en onreine dieren. Om aan te duiden dat hij naar de heidenen moest gaan. Maar dan ging hij nog naar een proseliet en die woonde in het land. Dus Petrus ging ook nog niet buiten het land hoor. Hij hield zich keurig aan de opdracht. En daar haakt dan Jacobus bij aan. En die zegt dan dat er een volk voor zijn naam uit de heidenen ook vergaderd wordt. Ja, inderdaad, maar dat is via Israël. Israël als kanaal naar die volkeren toe. Petrus ging naar Cornelius toe. En wat dan? En dus hier is totaal niet aan de orde wat Paulus heeft verteld. Hè, dat er een deur van geloof bij de heidenen is geopend. Daar heeft Jacobus het niet over. Over wat Paulus heeft gedaan onder de heidenen. Hij heeft het over wat Petrus hier gezegd heeft. En er staat, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat. Daarna of na deze zal ik wederkeren. En ik heb me afgevraagd waar Jacobus die zin vandaan haalt, want die staat niet in Amos. Die staat niet in Amos, die zin. Daarna zal ik terugkeren of wederkeren, dat staat niet in Amos. Als je dat nazoekt. Maar u kunt dat bijvoorbeeld wel vinden in Deuteronomium 30. En de vervallen hut van David, hè, de vervallen Soeka, hè, het is nu Loofhuttenfeest, Soeka van David weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. Hè, eigenlijk staat het in een chiasme, hè, deze tekst. Want er staat eigenlijk, en ik zal weder opbouwen, daar begint het mee. En ik zal weder opbouwen de hut van David die vervallen is. En wat daarvan is ingestort, ik zal weder opbouwen en ik zal weder oprichten. En dat is eigenlijk, als je dit in de oorspronkelijke tekst ziet, is het heel mooi hoor. Want dan is het steeds heel erg gericht op opbouw, op iets opwaarts, hè, op iets opzetten. Hè, wat een puinhoop was, wat een ruïne was geworden, wordt weer hersteld. De tijd van wederherstelling van alle dingen. He, dat is waarvan de profeten gesproken hebben. He, daar heeft Amos het ook over. En dat is die vervallen hut van David. Dat is natuurlijk het koninkrijk. Hij heeft het hier gewoon voluit over het evangelie van het koninkrijk. De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd. En wat is ingestort zal ik weder opbouwen. Ja, dat zal dan ook inderdaad na de grote verdrukking moeten gebeuren. Hoor. Want dan is er heel wat verwoest, ook in het land. Heel Jeruzalem ook. Dat moet allemaal weer opgebouwd worden. En dat zal dan ook gebeuren. En ik zal haar weder oprichten. Nou, dit is een van die geweldige beloften. Hè? Die je ook kunt horen meeklinken in Romeinen 11. Hè? Daar klinkt gewoon al die beloften van de Tenach, die klinken daarin mee. En dit is er een van. Opdat de rest, of het overige deel van de mensen, de Heer zoeken. En alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die al deze dingen doet. He, let op het woordje al, dat staat eigenlijk wel in de tekst. He, spreekt de Heere die al deze dingen doet. En welke van eeuwigheid bekend zijn. He, en bekend vanaf de eon voor de Heer is zijn werk, staat er eigenlijk. He, bekend vanaf de eon voor de Heer is zijn werk. En dat is wat hij doet, dat is een belofte die ook in Amos gegeven wordt, op basis van weer andere verder liggende beloften in het verleden. Maar dat is wat Amos zegt, als hij gesproken heeft over eerst een tijd van oordeel van gericht over Israël, geeft Amos ineens deze geweldige belofte, dit uitzicht, deze profetie over dat volk. En dan gaat het om inderdaad, het evangelie van het koninkrijk. Het koninkrijk wordt opgericht. En via, eerst wordt die vervallen hut van David opgebouwd. Hè? Vers 16. En daarna wordt er gesproken over heil voor de heidenen. Dat de heidenen ook zoeken. Dus je ziet heel duidelijk de lijn via David, via Israël dus, naar de heidenen toe. Daar heeft Jacobus het over. En dat bedoelde Petrus natuurlijk ook. Hè? Daar had Petrus het ook over. Dat is wel dezelfde lijn. Dus een volk voor zijn naam uit de heidenen van vers 14 is dus niet een aanduiding van de gemeente die het lichaam van Christus is, maar is een aanduiding van het heil voor de heidenen in het koninkrijk, het komende koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. He, laat u dus niet door gedachten die mensen dan daarbij hebben op het verkeerde been zetten. En daarom is het weer opnieuw, he, zien we weer dat het gewoon heel belangrijk is als je Handelingen leest. Hou die lijnen vast. Je hebt gewoon verschillende lijnen. Het evangelie van de besnijdenis en het evangelie dat Paulus verkondigde. En die moet je gewoon goed uit elkaar houden, die lijnen. Anders kom je echt in de verwarring. Nou, dat is wat Jacobus dan zegt. En dan gebruikt hij het woord volk inderdaad, een volk uit de heidenen. Maar dat is dan niet de gemeente, het lichaam van Christus, maar degene die uit die heidenen toenaderen tot die God van Israël. Dus dan gaan we even terug naar Romeinen 11. He, met die vraag, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. En dat is eigenlijk weer een van die geweldige woorden, zo uit die Romeinenbrief. Van, dat is wat je ook meeneemt. He. Paulus heeft het niet alleen over het ongeloof van Israël, de weerspannigheid van Israël. Dat is waar, dat was te zien. En dat is vandaag aan de dag nog steeds te zien. Maar wat blijft staan is dat God zijn volk niet definitief heeft verstoten. God heeft, dat volk staat nu wel op een afstand, zou je kunnen zeggen, in zekere zin. We leven nu ook in de, wat nou te noemen, de Lo-Ami-periode. Maar het zal weer zijn, Ami, dat is de belofte. Het zal weer zijn ontferming, Rugama. Maar het is nu nog een tijdje afstand. En dan zegt de apostel, want hij wil laten zien dat, dat er wel degelijk hoop en verwachting is in deze tijd. Maar als we kijken naar toch nog even blijven bij die eerste zin, dan zijn daar ook geweldige woorden uit de Tenach die dat bevestigen en die meeklinken in wat Paulus hier schrijft. Hè? Waar Paulus eigenlijk zijn woorden op baseert. Nou, gaan we even naar 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. De oude, een van de vroegere profeten. Samuel. En dat is dan eigenlijk de afscheidsreden van Samuel. En dan zegt hij daar, en dan lees ik even vanaf vers 20. En Samuel zeide tot het volk, 1 Samuel 12 vers 20. Vrees niet, wel hebt gij al dit kwaad bedreven, maar wijk niet langer van de Heer af. Dien de Heer met uw ganse hart. Hij zult niet afwijken achter de ijdelheden die baten nog redden kunnen. Slechts ijdelheid zijn zij. Dat is wat hij zegt over de afgoden. Want de Heere zal zijn volk niet verstoten. Ziet u het? De Heere zal zijn volk niet verstoten. En dat is wat je ziet doorklinken bij Paulus. Om der wille, waarom? Om der wille van zijn grote naam. De Heer zijn eigen naam heeft hij verbonden aan dat volk. En zijn naam zou in discrediet gebracht kunnen worden, zou ter discussie gesteld kunnen worden, als hij niet trouw zou zijn aan zijn belofte die hij aan het volk gegeven heeft. En ook dingen die hij aan Abraham met een eed gezworen heeft. En dan staat zijn naam op het spel. En daarom zegt Samuel dit, hè? Hij zal zijn volk niet verstoten om der wille van zijn grote naam. De Heere heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. En dan gebeurde er een heleboel dingen. En dan gaat Israël wel die ijdelheden achterna, want Samuel wijst hierop, maar ze gaan toch die afgoden achterna, die ijdelheden, die nietsen. En dan gaan ze in de ballingschap. En dan merk je ook dat de ballingschap voor Israël ook een, toch merkwaardig genoeg, een heilzame periode is. Dat God daarin toch zijn werk doet. En ook laat merken dat hij dat volk niet losgelaten heeft. En dan komen ze toch uiteindelijk weer terug. En een eerste ritseling van dat God al die beloften gaat vervullen, is dat wat we nu in Palestina zien, dat daar toch zijn volk is. En wat Ezechiël heeft geprofeteerd. En nu is er geen geest in, maar er zal in de toekomst wel degelijk geest in komen. Ze zijn nu nog in ongeloof, maar in de toekomst zullen ze hem aannemen. En dat is wat Romeinen 10 ook zei. Zij zullen die naam van de Heer aanroepen en zo gered worden. Dat is wat gaat gebeuren. Nou, dat is dat volk, hè. En daarin zien we toch dat God zijn volk niet losgelaten heeft. Ze zijn nooit opgegaan in de volkeren. He, ze zijn altijd als volk blijven bestaan. Ook door een hele diepe weg heen. Ook door een langdurige ballingschap, he, afgelopen 2000 jaar. Dat is ook een periode van ballingschap. Maar de ritselingen zijn er en God gaat zijn woord vervullen. Al die volkeren die in de profetieën genoemd worden, die landen, die zijn er weer rondom Israël. Saoedi-Arabië, Jordanië, noem maar op, Egypte, al die landen die zijn daar weer. En zo zal God zijn profetieën dan ook nauwgezet in vervulling laten gaan. Nou, in de psalmen vinden we ook zo'n uitdrukking van wat Paulus in Romeinen 11 vers 1 noemt. En ja, het is misschien wel wat uitgebreider, maar ik wil toch u laten horen wat het Tenach zegt en hoe dat doorklinkt in wat Paulus schrijft. Want dat is toch wel belangrijk. Dat was natuurlijk een rabbi die zijn Tenach heel goed kende. En dat gebruikte de Heer natuurlijk om, zeker als het gaat om het volk Israël, om de lijntjes goed te kunnen uitzetten hier in deze Romeinenbrief. Nou, Psalm 94 en dan het 14e vers. Want de Heere, en dat is in de lezen waar ik hetzelfde als bij Samuel, want de Heere zal zijn volk niet verstoten en zijn erfdeel niet verlaten. Want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden, alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten. Nou, zo zal het ook zijn in de toekomstige tijd. En dit is ook weer een herhaling van die belofte, waarbij de grootheid van de naam van God aan verbonden is. Hè? Dat heeft hij verbonden aan dat volk. Nou, dat klinkt dus door in Romeinen 11 vers 1. En dat is dat woord verstoten betekent dan van zich afstoten, maar dat heeft geen definitief karakter. He, ook als je dat nazoekt in zowel in de Tenach als in de Griekse schrift, dan kun je daar niets in ontdekken van dat het voor eeuwig is, dat het definitief zou zijn wat God doet. He. Dat soort uitdrukkingen kom je niet tegen. En dan laat Paulus ook zien dat er wel degelijk verwachting is, dat er hoop is. Want hij zegt, volstrekt niet, en dan zegt hij, ik ben immers zelf een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. He, dat is al een bewijs, een heel klein bewijsje misschien. Paulus was zelf een iemand uit de stam Benjamin. He, dus bij het, he, hoorde zelfs bij vroegere twee stammen, he, Juda en Benjamin. Dat is al een bewijs van dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want er waren naast Paulus nog wel meer mensen uit dat volk die gelovig waren. Er was dus een rest, hè, waar Jesaja ook over spreekt. En waar bijvoorbeeld Romeinen 9 vers 27 over spreekt. Hè. Al was het getal van de kinderen Israëls of van de zonen van Israël als het zand van de zee, de rest zal gered worden. Dat is wel degelijk, hè, er was altijd wel een gelovige rest. Als een stukje bewijs van Gods trouw. Een stukje bewijs van dat hij zijn belofte niet vergeten was. Maar dat hij zich daaraan hield. En wat op zich ook weer, hè, dat er zo'n rest is, en dat is er ook vandaag. Dat er zo'n rest is, is op zich alweer, heeft in zich alweer iets van een belofte. Er is nu nog een rest, maar dat wil zeggen dat al die anderen ook gaan komen. He, zoals die eersteling garven. He, een klein deeltje van de oogst. Maar dat was al een aanduiding dat die hele oogst ook zou komen. En zo was het met Paulus. He. Die hoorde bij die rest. Hij zegt, ik ben een Israëliet. He, hij hoorde bij dat volk. En hij was uit het nageslacht. He, uit het zaad van Abraham. En dat gold zowel in letterlijke zin, maar belangrijker nog in zin van geestelijk gezien, want hij was een gelovige. En als je gelovige bent, dan ben je per definitie ben je nageslacht van Abraham. Want je gaat in datzelfde voetspoor van geloof van Abraham. Je gelooft eenvoudig de beloften van God. Toen Abraham in Genesis 15 door God buiten zijn tent werd geroepen. En God zei, kijk eens omhoog, kijk eens naar die sterren. Nou, die kun je niet tellen. Nou, zo zal je nageslacht zijn. En er staat er zo eenvoudig bij, Abraham geloofde God en werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat was geloof op grond van een belofte die God op dat moment gaf. God gaf alleen maar een belofte van in de toekomst. Er was op dat moment nog niks te zien, want Abraham klaagde een beetje van, ja, zal die Damaskener Eliezer mijn zoon zijn, mijn erfgenaam zijn? Maar ja, ik heb er nog geen nageslacht gezien eigenlijk. En dan, ja, dan geeft God die geweldige belofte van, kijk eens hoe talrijk jouw nageslacht zal zijn. Geweldig. En Abraham geloofde dat. Hij was een gelovige. En weet u waar het misging? Als ik dat zo mag zeggen, mis, hè, maar ook dat lag ten diepste weer in Gods plan, dat weet ik wel. Maar weet u waar het misging? Toen Abraham wat ging doen. Dat is heel raar als ik dat zo zeg, hè. Maar toen ging het eigenlijk mis. Want ja, Hagar. En Galaten 4 is daar ook heel duidelijk over. Hè? Wat moet u maar eens nalezen, Galaten 4. Heel belangrijk. Hè? Al die typologie die dan in dat gedeelte zit. Maar kijk, Abraham geloofde God. En hoe deed God het nou in het leven van Abraham? Nou, Abraham ging wat doen. Maar ja, dat was niet de weg van geloof. Het is ook weer raar dat ik het zo zeg. Hè? Abraham ging wat doen. Maar dat was niet de weg van het geloof. Dat is eigenlijk een vreemde zin, hè, zo. Maar in Abrahams leven was het wel zo. Want hij ging iets werken vanuit zijn eigen vlees. Het was de weg van het vlees. Hij wilde God een handje helpen in de vervulling van die belofte. Maar hij moest nog 13 jaar wachten. En toen God die belofte herhaalde in Genesis 17... Want er wordt natuurlijk altijd gezegd dat Sarah lachte, maar Abraham lachte ook. Hè? Weet je dat? Die lag op de grond te rollen van het lachen, zou ik bijna zeggen. Hè? Heel populair. Maar Abraham lachte ook. Want ja, Yitzchak kwam eraan. En Sarah lachte ook. Ja, maar dat was eigenlijk op een moment dat God zo, hè, God wachtte zo lang dat het dus naar de mens niet meer mogelijk was dat ze nog kinderen zouden krijgen. Dat is eigenlijk wat, voor wat het kinderen krijgen betreft, gestorven waren. En dan is er dus, en dan kan er dus vanuit de mens zelf, kan er helemaal niets meer komen. Dus alle menselijke kracht is op dat moment uitgeschakeld. En op dat moment gaat God zijn belofte vervullen. En dat geeft hij dan. Nou ja, dan is Abraham inderdaad 100 jaar en Sara is inmiddels 90 geworden. Ja, dat geeft natuurlijk wel vreugde. Alsnog komt de zoon van de belofte, komt er. Maar wel op het moment waarvan de schrift laten zeggen, Romeinen 4, dat het leven is uit de doden. He, dat is de God van de opstanding. En dat is ook als de verwachting voorbij is, als een mens gestorven is, dan heeft hij geen verwachting meer. Maar wij weten dat er nog wel een verwachting is, want die mens die zal opgewekt worden. Heel veel mensen vandaag de dag die denken van, nou jongens, we leven maar voor het vaderland weg en we genieten en pluk de dag, carpe diem, en we halen alles eruit wat erin zit en noem maar op. Want ja, morgen kunnen we sterven. Maar als je in de opstanding gelooft, dan leef je anders. Want dan heb je een toekomst. Maar de mensen wordt wijsgemaakt dat er geen toekomst is. Wijsgemaakt kan ik eigenlijk niet zeggen, ik kan beter zeggen, ze zijn dwaasgemaakt. En daardoor denken ze dat er na de dood geen leven meer is. Maar er is juist, na de dood is te leven. Dat is de boodschap van de Bijbel. Van dat het oude voorbij gaat en dat het nieuwe komt. En wij willen zo graag aan dat oude vasthouden. Maar er komt een nieuwe schepping en wij zijn het in Christus al. En dat is het geweldige. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. En dat was ook in Abrahams leven zichtbaar. Op het moment dat alle menselijke werken uitgeschakeld was, dan gaat God zijn belofte vervullen. En dan is het ook totaal niet meer het werk van de mens, is het vlees totaal uitgeschakeld en dan werkt Gods geest. En zo is het. Dat is wat gewoon uit het leven van Abraham blijkt. Dat is nou een geweldige Torah, een geweldige onderwijzing uit Genesis. Nou, Abraham was degene die God geloofde. En Paulus is in dubbel opzicht een nazaad van Abraham. He, niet alleen letterlijk, maar dat in Filippenzen werpt hij dat weg. Die vleeselijke afstamming van Abraham, weg ermee. Nee, hij was een gelovige en daarmee was hij nageslacht van Abraham. Werkelijk, waar het werkelijk om gaat, geloof. Geloof in de woorden van God. En daarop je geloof bouwen. En dat is juist in een leven van ons als gelovigen, juist terwijl wij misschien zo graag willen ingrijpen, net als Abraham. Terwijl we misschien zo graag God een handje zouden willen helpen. Maar is dat juist op die momenten juist wel dat God zegt, nee, wachten, niet doen, wachten. Dat is geloof. Dat is voor ons mensen zo moeilijk, hè. Wij willen graag direct wat doen, handelen. Nee, geloof. Wacht op de tijd van God. De juiste tijd. Moest Abraham ook leren. Nou, hij was uit de stam Benjamin. Ook wel, vind ik eigenlijk wel leuk. De kleinste stam, hè? Benjamin, kleinste stam. En er komt Paulus uit. Een heel nietig mannetje eigenlijk, maar met een hele geweldige grote boodschap. En Benjamin betekent ook zoon van mijn rechterhand. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, want Paulus mocht als geen andere de boodschap brengen van die verheerlijkte Heer, de zoon, die aan de rechterhand van God is. En dat lees ik dan in Benjamin. En dat lees ik er dan bij. Hij mocht die boodschap brengen van de verheerlijkte Heer. En daarom zei hij ook, wij kennen Christus niet langer naar het vlees. En indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben. En wie bedoelt hij dan met die wij in 2 Korinthe 5? Dat kan niet anders dan de Joden en hij zelf zijn hoor. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, dat konden alleen maar Joden zijn. Thans niet meer, zegt hij. En dat is een boodschap die was zo moeilijk te verteren. Met name voor de Judaïsten. Zo moeilijk te verteren om dat al dat vleeselijke achter te laten. En te leven door de geest, vanuit geloof, zonder werken. Nou, van de stam Benjamin. En dan herhaalt Paulus het nog eens. En dan zegt hij het ook eigenlijk positief. Hè? God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Ook alweer zo'n kostbaar iets. Hè? Dat moet je niet langslezen dit. Maar God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Hij heeft dat volk tevoren gekend. Kijk, en daar zit het hem in. Dat volk had ook zelf helemaal geen... Ja, daar konden ze nergens op bogen. Maar hij had het volk tevoren gekend. Hij had het tevoren bestemd om zijn volk te zijn. En dat was helemaal niet omdat ze nou zo'n groot en geweldig volk waren. Nee, omdat hij ze lief heeft. Hij is tevoren gekend. En het geldt voor ons precies eender, hè? Hebben we gezien in Romeinen 8. Hè, die geweldig fijne woorden uit Romeinen 8 die je eigenlijk nooit genoeg kan lezen, denk ik wel eens. Hè? In Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren kent, en dan gaat het over ons, bestemt hij ook tevoren tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder veel broeders. En die hij tevoren bestemt, deze roept hij ook. En die hij roept, deze rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Zien we dat dus allemaal is dat hij dat doet. Dat hij het doet. En dat geldt ook bij het volk Israël. We hebben net met elkaar Handelingen 15 gelezen. En misschien is u daar wel opgevallen. Amos, ik zal opbouwen. Ik zal weder oprichten. Ik zal het doen. Er wordt nog eens herhaald dat de Heer dat alles zal doen. Wordt nog door het woord alles ook eens onderstreept. He? Zo is het. En dat is dus allemaal het werken van God. En het zit zo in ons mensen ingebakken om zelf daartussen te gaan staan. Nee, het is het werken van God. En dat is ook wat aan alle kanten blijkt in het leven van Paulus. Nou, dat tevoren bestemmen of dat tevoren kennen, dat lezen we dan hier terug in Romeinen 11 vers 2. He, dat hij tevoren kent, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Daarom heeft hij dat volk lief. En zal hij het ook nooit verstoten, hij heeft ze tevoren gekend. Hij wist natuurlijk van tevoren de hele weg. En dat is wat Paulus dan direct onderbouwt. Want Paulus onderbouwt ook altijd zijn uitspraken. Paulus argumenteert ook. Dat is heel sterk in de Romeinenbrief aanwezig. Vaak dat woordje want. Dan laat hij de reden zien waarom hij iets zegt. Dus hij bouwt dan iets op in zijn betoog. En dat doet hij ook hier. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt? En dat is ook wat Paulus ons voorhoudt. En dat is ook wat de Heer Jezus, dat merk je. De Heer Jezus houdt dat de mensen ook voor. Uitspraken als, hebben zij dan niet gelezen dat? Of weten jullie niet wat het schriftwoord zegt? Met andere woorden, Paulus roept die schrift erbij en laat zien dat ook bijvoorbeeld bij Elia, dan haalt hij de geschiedenis van Elia aan. Nou, dat is denk ik voor ons ook een hele bekende geschiedenis. Een machtige te kijk zetten van al die Baalpriesters en dus ook van die afgoden. 850 priesters geloof ik die daar verschrikkelijk tekeer gaan en zich tot bloeders toe misschien wel openslaan en zo. Ik heb dat wel eens in nu ook wel eens. Zo religie, dat men zich dan tot bloeders toe openslaat en zo, de rug en noem alles maar op. Nou, die Baalpriesters gingen ook verschrikkelijk tekeer en maakten heel veel lawaai, heel veel geluid. Maar er gebeurde niks. Er kwam geen spatje vuur van boven. En die Baal die was niet thuis zeker. Die was misschien net even met andere dingen bezig, ik weet het niet. Maar die hoorde het niet. Maar in ieder geval, er gebeurde helemaal niks. En Elia komt en alles wordt verteerd. Er komt vuur uit de hemel, het altaar is helemaal nat. En aan de onderkant ook allemaal water eromheen. Het is kletsnat het altaar, alles. En er komt vuur uit de hemel en die verteert alles. Maar ook inclusief de stenen zelfs. Heb je wel eens gelezen? Die stenen gingen ook mee hoor, door het vuur. Dat is een enorme overwinning geweest. Waarin God laat zien dat hij de enige ware God is. Dat was de God van Israël. Die liet zien aan allen dat hij de enige ware God is. En dat hij bemacht is dat te doen wat alle Baals en Astartes en noem alles maar op. De hele reutemeteu die werd uit de kijk gezet. En behalve dat het natuurlijk ook geweldige schaduwbeelden in zich heeft, was het natuurlijk in die tijd van Elia zo, dat het natuurlijk iets geweldigs was, dat God zich zo betoonde. En dan vind ik Elia zo mens, want die gaat even later, toch een beetje bang voor die zeebel, gaat hij op de vlucht. Krijgt hij wat brood en zo, kan hij 40 dagen rennen. En dan is hij ineens toch, heeft hij net zo'n, dat is typisch menselijk, heeft hij net zo'n geweldige overwinning van de God van Israël meegemaakt. En niet zo lang daarna is hij depressief. En dan zegt hij eigenlijk van, heer, neem hem maar weg. Want dan zit hij een beetje te somberen daar. Misschien is het goed om even te lezen in 1 Koningen 19. We zijn wel in de Ketuvim Rishonim vandaag. Eerst Samuel en dan Koningen. 1 Koningen 19. En dan zegt Elia. En dan gebeurde er, Elia komt bij een spelonk. In vers 9. Hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en zeide tot hem: wat doet gij hier, Elia? Daarop zei hij: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. U ziet wat er met profeten gebeurt soms. Zodat ik alleen ben overgebleven en ze trachten mij de ziel te benemen. Er staat eigenlijk nefes hier. Daarop zeide hij: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En toen de Heer juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde die voor de Heer uitging. En in de wind was de Heer niet. Dus als het met heel veel lawaai en heel veel geweld en heel veel toestanden is, dan blijkt dat daar de Heer niet in is. En er gebeuren wel eens dingen tegenwoordig op podia met heel veel lawaai. Maar dan vraag ik me wel eens af of daar de Heer zelf ook bij betrokken is. En na een wind en na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heer er niet. En na de aardbeving een vuur. En in het vuur was de Heer er niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. En zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel. Ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak. Wat doet gij hier, Elia? En daarop zei hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zei de Heer tot hem, keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. En voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Megola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. Dus hier zien we dat die stem van de Heer dus niet in al die grote gebeurtenissen kwam. Vuur, aardbeving, noem maar op. Maar hij kwam met een zachte windvlaag, hè, zuizen van een zachte koelte. Daarin kwam de stem van de Heer tot Elia. En wat zegt hij dan tegen Elia, die dan wat depressief was en wel allerlei dingen zag? Hè, er zijn zoveel die uw verbond hebben verlaten. De altaren zijn omvergehaald en de profeten worden met het zwaard gedood. Het lijkt wel of ik alleen ben overgebleven, alsof ik nog de enige ben. En dan krijgt Elia dat geweldige troostwoord dat er 7000 zijn die hun knieën niet gebogen hebben voor de Baal. Die hun knieën niet, hè, die niet door de knieën zijn gegaan voor die andere heer. Hè, die hun knieën niet gebogen hebben voor en vul maar in. Nou, er was dus in die dagen een overblijfsel, zegt Paulus. En zo is erin. En dat was een geweldige troost voor de profeet Elia. En Paulus wist zich ook getroost. Paulus is ook een profeet, hè. Paulus wist zich ook getroost. Doordat er ook in deze tijd een overblijfsel is gelaten naar de verkiezing van de genade. En daar komt de genade weer naar voren, hè. Dat is dat woord dat bij Paulus zo'n grote rol speelt. He, dat is eigenlijk het fundament van Paulus' evangelie. Dat is genade. Dat is de grondtoon die je steeds bij Paulus hoort. Genade. Nou, zo is er ook in deze tijd, zegt hij dan, een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Nou, ik stel voor dat we even pauzeren met elkaar. Goed, na deze korte pauze. We willen toch verder gaan met elkaar. We lezen nu in Romeinen 11 vers 5 en we zitten dan in een stukje waarin de apostel het heeft over het overblijfsel. Hè, er is in deze tijd van genade is er een gelovig overblijfsel. En daarin zit ook hoop en de verwachting. Hè. Je kunt niet alleen zeggen, nou, er is alleen een overblijfsel en dat heeft dan de plaats ingenomen van heel Israël, want er liggen nog maar meer beloftes. En Paulus zegt ook nog meer in het 11e hoofdstuk. Dus nogmaals, je moet Paulus dan ook uit laten spreken. Je moet hem helemaal in zijn verband lezen. Dan heb je het totale beeld en dan kun je beter zien waarom hij bepaalde dingen zegt. Hè. Dat staat altijd in een verband. Nou, er waren 7000 man. Die waren overgebleven in de tijd van Elia, wat voor Elia een geweldige troost was, omdat hij zich als profeet zijnde eenzaam voelde. Hij vroeg zich af, zijn er nog wel meer gelovigen? En dat overkomt Paulus dan ook, hè, aan het eind van zijn leven. Dan is Paulus eigenlijk ook nou, bijna een eenzame als het gaat om mensen om zich heen, broeders. Dan is Paulus een wat eenzame figuur geworden. En heeft hij niet veel mensen meer bij zich. Maar dat goed, dat is nou eenmaal een bekend verschijnsel. Hè? De Heer Jezus wist dat ook. Een profeet wordt in zijn eigen vaderland niet geëerd. dat is nou eenmaal zo. Maar dan kon Paulus wel troost en bemoediging putten uit deze dingen. Er is een overblijfsel, ook in deze tijd. En dat is naar de verkiezing van de genade. En we krijgen toch steeds die hogere overwegingen, om het zo maar te zeggen. Want God, die werkt zijn plan helemaal uit. Kijk, je kan aan de ene kant zeggen, op grond van hoofdstuk 9 en 10, zou je aan de ene kant misschien kunnen zeggen, hè, als je daar wat zo leest. God is ontfermend, hè, hij verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. En dan zie je ook dat dat volk Israël eigenlijk ongelovig is. Hè, ze zijn blind en zijn ongelovig, ze willen er niet aan, zijn weerspannig. En zou je kunnen zeggen, ja, nou ja, goed, Israël weigert te geloven en daarmee, ja, nou ja, goed, dat is dan een situatie die is zo. En zoals ik ook dan in een commentaar helaas tegenkwam, want dan denk ik van ja, dat is een goed stuk commentaar en dan komt er nog zo'n klein stukje onder en dan wordt dan gezegd van ja, ze geloven niet en dan gaan ze verloren. Er werd er nog even vrouw zo aan toegevoegd. Ik denk van ja, nou haal je net weg wat juist de geweldige tekst is die Paulus geeft. Maar als je dan erbij gaat betrekken, ook dat 11e hoofdstuk, wat Paulus daarin zegt, want dan gaan we dus ook naar diepere overwegingen. Paulus heeft al genoemd het tevoren kennen, dat hij dat volk tevoren gekend heeft. En dat is waar toch men in blijft steken, wat ik net zei. Aan de ene kant God is ontfermend en aan de andere kant dat volk is ongelovig. En binnen geestelijk denken heeft men dan een conclusie getrokken, ja, in je leven ongelovig, dan is het nou ja, voor eeuwig verloren. Dan kijken we tegen de bestaande situatie aan en dan zeggen we, nou ja, dan is dat of dat. Maar nu komen we toch aan diepere overwegingen, namelijk God heeft dat volk tevoren gekend. En dan gaat Paulus als het ware in vers 5 daar nog dieper op in, maar dan even van een andere kant bekeken. En dan zegt hij, zo is er dan in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Dus dat is de verkiezing van de genade. Dus die genade, daar draait het uiteindelijk om. Hè? En daarom gaat Paulus daar in dat 6e vers nog eens even heel diep op in. Gaat hij nog even laten zien wat genade dan werkelijk betekent. Je zou bijna zeggen, nou, hij heeft al zoveel over genade gesproken. Waarom voegt hij dat nou in dat 6e vers er nog aan toe? Want dat weten wij al. Maar hij onderstreept dat nog eens een keer door te zeggen, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd dat overblijfsel en dat is de verkiezing der genade. Dus God betoont genade aan enkelen in deze tijd door hen te roepen, geloof te schenken. Hij kende ze tevoren. En dat is zijn keuze. In de Bijbel is het altijd Gods keuze die de doorslag geeft. Altijd. Zoals de Heer Jezus ook zei in Johannes 15 vers 16 tegen zijn discipelen. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Dat zegt de Heer Jezus hoor. Ik vind dat altijd een hele duidelijke tekst. En hier is het de verkiezing, de verkiezing, God kiest dat overblijfsel en dat doet hij in genade. Want dat in genade, dat is fantastisch dat het daar staat in dat 6e vers. Want dan zegt Paulus, indien het nu door genade is, en daar gaan we weer, grammaticaal genomen is dit op zich niet helemaal verkeerd. Is het niet echt fout te rekenen. Maar er staat in. Er staat letterlijk hier in de tekst. Indien het nu in genade is. En dan komt er een diepere waarheid naar voren dan bij door. Dan is het niet meer uit werken, anders is de genade geen genade meer. En om even volledig te zijn. Dit vers is nog uitgebreider in de meeste goede handschriften. Want er staat nog bij, indien het uit werken is, of indien het uit genade is, dan is het werken geen werk meer. Dus dat vers is nog uitgebreider eigenlijk. Dus Paulus laat heel duidelijk zien dat genade en werken elkaar volledig, maar dan ook echt volledig uitsluiten. Dus indien het nu in genade is, dan is het niet meer uit werken. Let op die voorzetsels, hè? In en uit. Dat is ook wel belangrijk. Want dat in genade, wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat God dat doet, dat kiezen, dat God dat doet in een sfeer is misschien een beetje een moeilijk woord, een lastig woord, daar kan je ook verkeerde gedachten bij hebben. Sfeer of klimaat zou je misschien kunnen zeggen, omstandigheid. Het is een omstandigheid waarin je bent, in genade. In het nu in, dus die verkiezing van de genade is dus in genade. Dus degene die gekozen zijn, die bij dat overblijfsel horen, dat is Gods kiezen en dat doet hij in genade. En dat wil dus zeggen dat daarmee hetzelfde naar voren komt als in Efeze 2. En daar staat ook in genade. En het is niet uit de werken, hè, dat staat er tegenover. Het is dus niet uit de werken, want stel je voor dat het uit werken zou zijn, dan zou de werken de basis of de bron zijn waaruit God dan die keuze zou doen. Maar het is juist niet die werken, maar hij zegt het is in genade. Die verkiezing van God, hè, dat uitkiezen wat God doet, dat is in genade. Daar kan dus helemaal niets van de mens bij zitten. Dat sluit dus totaal welke inspanning van de mens dan ook uit. Hij heeft tevoren gekend en daarom kiest hij uit. En voor ons als leden van het lichaam van Christus, hè, dan het geweldige in de Efezebrief, dat we uitgekozen zijn in Christus voor de nederwerping van de wereld. Nou, dat is natuurlijk een geweldige bevestiging, een geweldige woord wat we voor ogen hebben, wat laat zien dat het in genade is. Het gaat om de omgeving. En dat is waar Israël bijvoorbeeld zich in bevond, daar heeft Paulus dan in de Galatenbrief over. Dan wijst hij met die vinger naar die Galaten en dan zegt hij... Dat ze in wet gerechtvaardigd willen worden. Dat wil zeggen, er was een ander klimaat gekomen. Er was een andere omstandigheid. Hè? Hij zegt, jullie die in wet gerechtvaardigd willen worden. Dus we zeggen, in een wettische gedachte, een wettische omgeving, een wettisch klimaat. Jullie willen in wet gerechtvaardigd worden. En dat is juist waar de apostel voor stond. En wat zijn boodschap was, het was juist dat hij zei tegen de gelovigen, nee, jullie zijn gered in genade. Dat is onze omstandigheid en dat is voor mensen vaak moeilijk. Mensen willen vaak dan toch dingen hebben om zich aan vast te houden. Steunen en stutten hebben om op te kunnen leunen. Nee, het is volledig in genade. Dat is de boodschap die Paulus brengt. En dan zie je dus de enorme verschuiving die bij de Galaten had plaatsgevonden, doordat Paulus dan tegen hen moest zeggen, ja, dat jullie de geest hebben ontvangen. Is dat ten gevolge van de werken van de wet of de prediking van het geloof? Nou, het antwoord is duidelijk, denk ik. Ze hadden die geest ontvangen bij de prediking van het geloof. En niet door de werken van de wet. Wie heeft jullie betoverd, zegt hij. Galaten 3 vers 1. Dat is een betovering die over gelovigen kan komen. En waar ze zich dan misschien heel prettig bij voelen. Maar dat is een betovering. Maar het gaat om dat we in genade, het is hier ook weer in genade, zegt Paulus, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Ik denk dat je niet duidelijker kan zeggen. Als je gewoon hier volgt wat Paulus hier zegt. Zodra er eigen werken bijkomen, schakel je de genade uit. Wordt de genade gewoon teniet gedaan. En heb je geen leefklimaat van genade meer waarin je als gelovige leeft, maar dan is het wet geworden. En dan krijg je al die toestanden waar Paulus het dan over heeft in Galaten 5. En dat is wat we denk ik heel duidelijk voor ogen hebben steeds. En dat is ook als we kijken naar het vele arbeiden. Want vaak wordt het ook verkeerd uitgelegd. Alles is genade. Ja, dat is maar mooi makkelijk. En dan hoef je zeker niks meer te doen. En nou, dan denk ik altijd, kijk dan ook hoe Paulus daarover schrijft in 1 Korinthe 15. En ik denk dat het goed is om dat even met elkaar op te zoeken. 1 Korinthe 15. Waarvan hij zelf dan zegt, vers 9. Want ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar, en dan staat er ook weer in, letterlijk, maar in de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan ze allen. Dus leidde die boodschap van genade, genade alleen, leidde die boodschap bij Paulus tot passiviteit? Wel nee, helemaal niet. Kijk maar, want ik heb meer gearbeid dan ze allen. En dan zegt er direct weer achteraan, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Daarom dan ik of zij, zo prediken wij en zo geloven jullie, staat er eigenlijk. Er staat niet zij tot het geloof gekomen, dat duidt alleen maar op het verleden. Nee, er staat geloven, tegenwoordige tijd, actief. En zo geloven jullie, zegt hij. Hoe geloven jullie? Nou, genade, in genade. Dat geloofsleven is in genade. Dat is waar we ons altijd van bewust zijn. Dus Paulus kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En waarschijnlijk doelde hij hier op de apostelen van de besnijdenis. En hoe kwam dat? Nou, dat was de genade van God die in zijn leven werkte. Want genade, dat is die werkzame werking van God in het leven. En dat is wat heel wat uitwerkt. Dat is wat heel wat uitwerkt. Paulus had een enorm gebied bereikt. Ongelooflijk. Heel wat gemeentes gesticht. Doordat God hem daarin de genade gaf. Dat onderstreept hier. Noemt drie keer hier de genade in dit korte stukje. Hij accentueert het heel erg zwaar. Juist als hij het heeft over zijn enorme arbeid die hij had verricht. Tot dat moment. En daarna ging hij ook nog door. Dus dat is genade die aan Paulus de kracht verleende. Gods genade, dat God hem de kracht verleende, die opstandingskracht, want 1 Korinthe 15 is het opstandingshoofdstuk, de kracht van zijn opstanding werkte krachtig in Paulus en daardoor kon hij dit zeggen. Nou, dat was puur en alleen genade. En dat is dat we zien dat die goede werken, want daar wijst Paulus in Efeze ook op, dat wij wandelen in de goede werken die God tevoren bereid heeft. Maar die goede werken, die kunnen wij alleen maar doen door middel van die reddende kracht van Gods genade in ons leven. Maar Paulus onderstreept hier in Romeinen 11 vers 6, waar hij heel scherp dat die genade en die werken tegenover elkaar zet, dat werken van de mens en ook van de gelovige mens, nooit een bron kunnen zijn of een fundament voor Gods keuze. Nooit. Dat is absoluut onmogelijk. En uit al die, komen we nog heel even terug bij Abraham, uit al die mensen, uit al die heidenen, koos God Abraham. Was gewoon een heiden. Was nog helemaal geen sprake van het volk Israël, belangen aan nog niet. Maar was gewoon iemand uit de volkeren. God koos iemand uit de volkeren uit. Abraham. Die koos hij. Ja, die had hij van tevoren natuurlijk ook al gekend. Abraham. En die koos hij ook uit. Maar dat was ook genade. Dat God hem riep. En dat hij dan die belangrijke mens zou zijn. Een voorvader voor vele volkeren. Zeker. Maar dat is Gods keuze. Gods werken in het leven van Abraham. God riep Abraham. En opende dat hart van Abraham. zodat Abraham geloof schonk aan het woord wat God sprak. En zo is het altijd. En van daaruit kunnen we als gelovigen dan ook werken. Dat zijn dan die goede werken die God tevoren bereid heeft. En die goede werken, nou, dat is bij Paulus een enorm dienstbetoon. Het was allemaal in dienst als slaaf van Christus Jezus. Nou, dat is ook voor ons. Als we dienstbetoon doen, dan is dat, als het goed is, het werk van de Heer. Dat is niet ons werken voor de Heer, maar het is het werk van de Heer. Dat is wat we mogen doen. Nou, dat dienstbetoon is puur en alleen genade. Zo is het bij de apostel steeds geweest. En zo geldt het voor ons ook in feite. En dan zien we dus dat werken van God, zoals hij dat ook in de tijd van Elia deed. Want eigenlijk zag Paulus, toch keek Paulus naar dat stukje in 1 Koningen 19 met andere ogen. Paulus zag ook daar, in de geschiedenis van Elia, dat overblijfsel, zag Paulus ook als verkiezing van genade. Zag Paulus ook als genade. Want hij zegt, zo is er ook in deze tijd. Dus, maar toen ook, was er ook een verkiezing van de genade. Dat waren die 7000. Als een soort model voor al die gelovigen van alle eeuwen. Want ja, die gelovigen in de wereld is altijd een rest. Dat is nooit de meerderheid. Maar kijk, puur getalsmatig. Als je het puur getalsmatig zou bekijken, 7000, een gelovige rest. De rest van het volk bestond uit honderdduizenden mensen. Dus als het dan zou gaan om de fysieke overwinning, nou, dan zou die rest het onderspit moeten delven. Die zouden verliezen, die zouden de nederlaag leiden aan alle kanten. Maar het was juist de overwinning, dat er juist in die omstandigheid, veel ongeloof, verbreken van het verbond en noem alles maar op wat we gelezen hebben, dat in die tijd God genade schonk. En er was een overblijfsel. Dat was zijn kiezen. In die tijd. Een kleine groep. Het hele volk gerekend. 7000 maar. Maar die 7000 lieten wel zien. Gods werken. Ook in die tijd. Waarin er veel duisternis was. En ook in onze tijd. Is er ook een overblijfsel. Naar de verkiezing van de genade. Nou, wat is fantastisch. Als we ontdekken dat we daarbij mogen horen. Dat God ons daarvoor gekozen heeft. En niet... Ja, de ander, waarvan je misschien zou kunnen zeggen, nou, als ik naar mezelf kijk, had God beter die ander kunnen kiezen. Maar ja, het is toch anders, het is toch genade. En daarom is het goed om dat te beseffen. En dat houdt ons ook steeds in het besef dat het genade is. Goed, tot zover voor vanavond.